We hebben het al gehad over die constante luchtbombardementen die misschien meer effect zullen sorteren dan voorheen. Ik kan jullie één voorbeeld geven met Open Door Ukraine. Wij zijn actief in Chernihiv, we zijn actief in Sumy. We hebben een fabriekslijn die we daar naartoe hadden gehaald naar Chernihiv, hebben we nu teruggehaald. Omdat er maar 2 uur stroom per etmaal is daar. Dus de effecten zijn veel groter nog buiten Kiev. Dat moeten we ons ook goed beseffen.
Open Door Ukraine, je zei het even in een bijzin. Ja. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met de wederopbouw van Oekraïne.
Met de wederopbouw van Oekraïne. Met die fabriekslijn, die zou panelen moeten gaan bouwen om... We hebben dus ook van Nederland, dus ook van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En we werken samen met een Oekraïns en Nederlands bedrijf. Wij gaan 450 dorpshuizen herbouwen met de meest moderne circulaire bouwtechnieken. Dat is een heel mooi project. Daarvoor is de eerste fabriekslijn dus al in Oekraïne. Die hadden we staan in Chernihiv, maar we hebben hem moeten terughalen. En ik ga jullie niet vertellen waar die nu staat, ook weer om veiligheidsredenen.
Toch nog even terug naar...
Maar even naar die storm misschien.
Ja, ga naar de storm.
Ja, toch even. Want dit is het eerste aspect ervan. Het tweede is natuurlijk wat er is gebeurd met het schandaal. Het corruptieschandaal. Daar moeten we het denk ik ook nog even over hebben. En dan komt er dus ook nog deze onderhandelingen bij. En dan moeten we ook nog niet vergeten dat het aan het front ook niet goed gaat. Dat het front, dat Pakrovsk... Ik weet niet of de Oekraïners eigenlijk Pakrovsk nu nog in handen hebben of niet. Dus je ziet dus dat Zelensky dus aan het eind van dit jaar toch wel geconfronteerd is met met wat ik dan bijna een perfecte storm noem. En dat betekent waarschijnlijk ook dat Oekraïne bereid zal zijn om een aantal concessies te doen, denk ik.
Onderdeel van die storm is die corruptie, waarover later in deze podcast meer. Maar die onderhandelingstafel die wordt nu op dit moment volop gebruikt op verschillende plekken en de een spreekt met de ander. En soms ben je er überhaupt niet bij. Europa bijvoorbeeld, dat valt al een tijdje op, zit in het defensief, moet altijd reageren, moet proberen ergens de scherpe kantjes nog van af te veilen. Ja. Of zit er voor Europa meer in het vat?
Europa doet zijn best. Laat ik dat toch voorop stellen. Ook als je kijkt naar een land als Nederland. Wij hebben veel steun gegeven en doen het nog steeds. Met nu weer net 250 miljoen extra om weer die Amerikaanse wapens te kunnen kopen voor de verdediging van Oekraïne, vooral ook voor de luchtverdediging van Oekraïne. Maar ik maak me ook toch zorgen om Europa. Want die storm kan ook door Europa versterkt worden. Als deze maand moet er door Europa, door de EU besloten worden over de steun van Oekraïne volgend jaar. En dat zou eigenlijk moeten komen, dat vinden tenminste de meeste landen, uit die bevroren Russische tegoeden. Die 90 miljoen geloof ik.
200 miljard.
Miljard natuurlijk, sorry. Ja, veel meer. Die dus voornamelijk in België zijn. Maar De Wever heeft nog vorige week gezegd dat hij dat helemaal niet ziet zitten. Dus als het ertoe zou leiden dat op de aanstaande Europese Raad er weer geen oplossing wordt gevonden. Ja, dan komt dus ook die Europese hulp, die gewoon keihard noodzakelijk is. Dus de financiële hulp komt dus ook weer in het geding.
Vind jij Europa op dit moment genereus genoeg? Want vorige week is er in de Tweede Kamer over onderhandeld, over steun aan Oekraïne. Toen kreeg het demissionaire kabinet het verwijt een boekhoudersmentaliteit erop na te houden.
Nou, Nederland is geen boekhouder geweest. We hebben echt veel geld gegeven. Maar ik denk dat als je naar Europa als geheel kijkt, dan is dat zeer ongelijk verdeeld. Dan hebben landen als Frankrijk vooral en Italië en Spanje, die doen bijna niks. Als je dat vergelijkt met wat de Scandinavische landen en ook Nederland doen. En laten we het vooral ook niet vergeten dat Duitsland natuurlijk toch weer de motor is van Europa.
Hoe komt het dan dat het in andere landen niet van de grond komt? Of dat men daar toch echt heel erg op de portemonnee legt?
Het valt mij wel op dat hoe verder weg je af ligt van Oekraïne, hoe minder kennelijk de mensen zich druk maken. Ik ben echt bezorgd en ik kijk ook een beetje naar jou, Hubert, over hoe jij daarover denkt. Maar Europa, kijk, het is de Oekraïners, dat heb ik jullie gezegd, te doen om Europa. Ze willen lid worden van die Europese Unie. Als ze geen lid worden van de NAVO, is dat minder erg dan als ze lid kunnen worden van die Europese Unie. Ook als je kijkt in termen van hun aspiraties. Maar is Europa daar klaar voor?
Nou, ik heb eerlijk gezegd geen antwoorden. Maar ik heb ook alleen maar vragen. En een van mijn vragen die ik graag beantwoord zou willen zien is waarom de Duitse regering die verbaal heel veel solidariteit uit, Die zegt, we komen met wapens, we gaan het nu echt anders doen. En Duitsland heeft een hele zware hypotheek op de schouders liggen. Want 30 jaar lang heeft de Duitse regering onder één hoedje gespeeld met de Russische regering. Alleen maar vanwege goedkoop aardgas. Maar deze Duitse regering zegt, we gaan daar een eind aan maken. Wij gaan een nieuw begin forceren. Maar ik zie het niet. Ik zie een Duitse bondskanselier die eigenlijk heel bang is om Taurus-raketten te leveren. Omdat hij misschien bang is voor de sociaal-democratische regeringspartner. Maar misschien is hij eigenlijk ook nog steeds levend in die tijd van Merkel en Schröder. Voormalige bondskanselier van de sociaal-democraten. Die voor een deel, Duitsland onderwierpen aan, zoals het in het jargon heet, strategische corruptie. Door Gazprom en het Kremlin.
Ja. Aan de andere kant heb je ook weer Pistorius, de defensieminister, die onlangs in de Bundestag dus verklaard heeft dat het bond, eigenlijk het transatlantische bondgenootschap niet meer bestaat. En dat Duitsland daar conclusies op uit moet trekken in termen van zijn allianties. Dus ik weet niet waar het naartoe gaat. Inderdaad, het zijn meer vragen die ook ik kan stellen hier. Maar één ding kunnen we wel vaststellen, denk ik, gezamenlijk. Als Europa, en dan als je over Europa praat, dan praat je natuurlijk op veiligheidspolitiek terrein vooral over Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Als die drie landen het niet werkelijk voor elkaar krijgen om Oekraïne te blijven steunen. En ook oplossingen te vinden voor het feit dat wij die NAVO-garantie, artikel 5, betekent voor mij persoonlijk heel weinig meer, zolang Trump president van de VS is. Dat moeten we ons allemaal ook goed realiseren. Dus daar moeten bepaalde consequenties uit worden getrokken. Ik geloof ook wel dat bijvoorbeeld in Nederland ook wel breed gesteund wordt in het parlement. Daar ging de discussie laatst ook weer over. Maar ja, we moeten het allemaal nog wel doen.
Wat je al gedaan hebt, dat is een nieuw boek schrijven.
Ja.
Jawel, daarvoor zit je ook in de podcast. Nog is de Oekraïne niet verloren. En er zijn al zeer gelukkige lezers geweest. Hubert is er één van.
Ja, ik heb een beetje mogen meelezen.
Daar ben ik je zeer dankbaar voor.
En het is eigenlijk een boek van een diplomaat die continu in de frontlinie staat. Militair, diplomatiek. En daar ook persoonlijke risico's doorloopt. Bijvoorbeeld op de Krim in 2014. Als Robert Serry belaagd wordt en gedreigd wordt gearresteerd te worden. Misschien wel overgedragen worden aan gevangenis in Moskou. Wie zal het zeggen? Nee, zo erg was het niet. Maar laat ik zo zeggen, jouw bewegingsvrijheid was heel beperkt.
Ja, werd even vastgehouden.
Ja, en dat speelde zich allemaal in 2014.
Door de groene mannen.
Door de groene mannetjes die toen in 2014 de voorbode waren van de latere annexatie van de Krim. En zo gaat dat in het hele boek eigenlijk door. Dus je wordt meegenomen langs de geschiedenis van Oekraïne sinds pakweg 2014, sinds de Maidan. Sinds de werkelijke breuk met Rusland, nu ruim 10 jaar geleden. En op tal van kritieke momenten duikt ook de crisisdiplomaat Robert Serry op. En dat is leuk, want ik ben een journalist en ik denk altijd te weten wat er achter de deur gebeurt. Maar door dit boek moet je toegeven en erkennen als journalist dat je eigenlijk helemaal niet weet.
Noem eens iets waarvan je echt dacht, hè, zit dat zo?
In 2014 was er een cruciaal moment bij dat burgeropstand op het centrale plein in Kiev, de Maidan. En was er een afspraak met de Duitsers en de Fransen en de Russen over hoe het verder moest in Oekraïne en ook met de toenmalige president Janukovic. En dan denk je alles is geregeld als journalist hier in Nederland. Er is een compromis gesloten onder auspiciën van Parijs, Berlijn en Moskou. Nou, nu is er even rust. Maar dan is er één man die op de tafel springt, bijna letterlijk, en zegt van, ik pik dit niet. En dan is het hele plan valt in duigen. En dan zie je dus hoe het toeval, de kleine individuele interventie van die ene man, de wereldgeschiedenis bepaalt.
Het gaat over een zogenaamde Sotnik. Dat was dus een van de verdedigers van Maidan. Kijk, het liep op een gegeven moment helemaal uit de hand in februari. Dus die demonstraties, Janukovic stuurde toen de veiligheidspolitie erop af. Toen zijn er iets van 80 mensen, dus ook door scherpschutters, om het leven gekomen. En toen kwam dus de Europese trojka naar Kiev toe in een ultieme poging om toch weer te deescaleren. Trouwens, deescaleren zit ook in mijn genen, hoor. Ik was er toen voor de VN ook allemaal bij betrokken. Vandaar dat ik dus in detail weet wat er allemaal toen is gebeurd. En toen heeft één gebeurtenis op het Maidanplein een enorm grote rol gespeeld. Dat heeft de loop van de geschiedenis veranderd. Ik noem het een Sarajevo-moment daarom. Trouwens ook toevallig 1400 jaar
later
zit daar tussen. Ja. Want deze Parashuk was die Sotnik die de microfoon uit handen nam, greep van Sikorski. Sikorski was toen de buitenlandminister van Polen die daar lid was van een trojka om dus weer een compromis. Hè? En dat was er met Janukovic. Alleen Majdan accepteerde het niet meer. Dus wat gebeurde er? Deze Sotnik, Parashuk, nam de microfoon uit handen van de Poolse minister en hij dreigde Janukovic. Hij zei, als jij morgen niet vertrokken bent, dan komen we je halen in Medjugorje. Medjugorje is het buitenpaleis dat hij zelf voor zich deze corrupte president voor zichzelf gebouwd had buiten Kiev. Dat dreigement heeft geleid tot de vlucht van Janukovic. Volstrekt onverwacht voor iedereen toen. Dus voor de EU, maar vooral ook voor Poetin. En Poetin heeft nog diezelfde nacht besloten om de Krim te annexeren. Vandaar dat toen dus een keten van ontwikkelingen in werking is gezet, die uiteindelijk voor mij geleid heeft tot de grote oorlog in 2022.
Je hebt het even over Sotnik, dat onze luisteraars weten niet wat het is.
Nou, dat is
en hoe, in hoeverre is de Sotnik, dat Sotnik is van het woord 100,
ja.
In hoeverre is de Sotnik symbool voor de Oekraïnse mentaliteit?
Nou, het is een Kozakkenterm. Het is een militaire Kozakkenterm. En die werd weer gebruikt tijdens de Maidan. Men had zich opgedeeld in honderdtallen om de Maidan toen te verdedigen tegen de veiligheidspolitie van Janukovic. Dus vandaar. Hè, dus deze Parashuk was een van die Sotniks. Diezelfde Parashuk trouwens, hij is nu weer aan het front. Hij vecht aan het front. En was heel erg gefrustreerd over het corruptieschandaal toen in juli, toen dat voor het eerste keer opkwam, omdat dus de NABU en SAPO, die instellingen, die diensten, dus op dus eigenlijk weer onder curatele gesteld dreigden te worden door de Yamak. En ik een explosie van berichten op zijn Facebookpagina.
Ja, Yamak is die vertrouweling van Zelensky die nu
weg is.
Het veld heeft moeten ruimen. Ja, overigens, ja. Hubert, dan komen we toch bij het kopje corruptie uit. Zoals je weet volg ik jou op al je social media accounts. Ik zag jou volgens mij op X nog schrijven corruptie in Oekraïne. Dat stelt niks voor vergeleken met wat we nu in Amerika zien. Hoe groot is dat corruptieprobleem?
Nou, het is natuurlijk een heel groot probleem voor Oekraïne.
Je gaat nu toch niet alles wat je op X zet herroepen in deze podcast?
Nou ja, dat mag ik wel een beetje nuanceren. X is, zoals je weet, het minst genuanceerde sociale medium dat bestaat. Dus ik doe mee gewoon aan dat algoritme. Ik brul ook een end weg.
Man van de straat.
Maar ik ben er vanaf. Kort gezegd, corruptie is in oorlogstijd eigenlijk, het is heel erg. En tegelijkertijd is het ook weer niet zo raar. Want in oorlogstijd heeft de overheid heel veel geld wat verspreid moet worden en uitgegeven moet worden. En overal waar geld van de overheid rondgaat in grote getalen, duiken corrupte lieden op. En ook wij in Nederland hebben in Groningen vastgoedjongens die gefraudeerd hebben en daar Ferraris en Lamborghinis van kochten. Dus dat is op zich.
Ja, corrupte lieden. Dit is de belangrijkste adviseur van de president.
En daarom is het zo'n grote zaak. En ook vooral zo'n grote zaak, omdat die Yermak, je zou hem kunnen vergelijken met Dick Cheney in de Verenigde Staten. Alleen hij is niet gekozen. Dick Cheney was de vicepresident van Bush Jr. En velen zeiden toen die 8 jaar, hij was eigenlijk machtiger dan de president zelf. Maar Yermak is niet gekozen. Hij is aangesteld en hij komt uit de omgeving van Zelensky, de president. In Oekraïne is het heel gebruikelijk om als je president wordt je eigen vriendjes mee te nemen, omdat je niemand vertrouwt. Kenmerkend voor een corrupt land is dat de nieuwe regering altijd de ambtenaren van de oude regeringen a priori wantrouwt. Maar deze regering zou, en ook onder druk van anticorruptieactivisten in de samenleving, zou in deze oorlog juist heel veel stappen hebben moeten zetten om die corruptie te bestrijden in plaats van te bevorderen. En daarom is het, denk ik, zo erg dat het schandaal niet naar buiten komt, maar dat het schandaal zo groot blijkt te zijn. En daarom ondersteun ik de term perfecte storm. Maar ja, daar kan Robert misschien iets meer over
zeggen.
Het
is deel van die perfecte storm, maar we moeten niet vergeten dat de Oekraïners vechten niet alleen tegen de Russische agressie, de Russische agressor, al die jaren, maar ook inderdaad tegen dit. Ze willen een Europees land worden. Dat betekent dat je een transparant land wordt. Zonder corruptie. Of zo min mogelijk corruptie. Er is natuurlijk altijd corruptie in elk land. Ook in Nederland. Maar ik denk dat dat... Kijk, de Oekraïners zelf hebben gewoon met opluchting en een zucht van verlichting gereageerd op het bericht dat eindelijk Yermak, dus door president Zelensky terzijde was gezet. Dat had hij denk ik al veel eerder moeten doen. Maar om de reden die jij juist noemt, dat iedere president de neiging heeft in Oekraïne zich te laten vergezellen door zijn naaste vertrouwelingen. En dat was, hij was de grote vertrouweling geworden van Zelensky.
Maar Zelensky kon hem toch ook niet blijven steunen?
Nee, dat kon nu niet meer.
Want anders kan je nooit aantonen dat het je menens is.
Nee. Maar laten we niet vergeten dat dit natuurlijk aantoont. Als je notabene je hebt het net vergeleken met Cheney, een soort Cheney-achtige figuur, kan worden afgezet door NABU en SAPO, dus de corruptiediensten, dan is dat toch wel wat. Dat betekent dus dat systeem nu werkt.
Maar dat zijn dezelfde diensten die dus afgelopen zomer nog onder curatele werden gesteld en waarvoor mensen de straat op gingen?
Nee, dat is niet gebeurd.
Dat is dus niet gebeurd?
Nee, dat is niet gebeurd. Kijk, dat is ook wat ik was toen in Chernigov, toen die straatprotest, er was ook een straatprotest in Chernigov. En ik zag dus daar vooral jongere mensen, maar op een plein voor het gouvernementsgebouw met grote borden van ook tegen Zelensky. Heel duidelijk van. En ze waren dus, ze kwamen allemaal de straat op om te protesteren. Voor mij was dat de herleving van Maidan. Je kon zien gewoon dat die civil society in Oekraïne nog springlevend is. En dat was voor mij de belangrijke betekenis daarvan. En Zelensky heeft het de volgende dag, heeft hij dus die wetgeving die was ingesteld, alweer ingetrokken. De volgende dag. Dus hij zag ook het gevaar, want het was niet alleen in Chernigov. Overal, in alle grote steden in Kiev, werd geprotesteerd. Dus dat was voor mij ook weer het bewijs dat die oorlog er niet alleen is omdat Rusland, Oekraïne is binnengevallen en nu ook allerlei territoriale aanspraken doet op delen van het land. Maar het is ook een strijd. De betekenis voor de Oekraïners van die oorlog is dat ze een normaal land willen worden. Zonder corruptie. En dat is wat vaak vergeten wordt hierin. Als je dat niet zelf ook voelt en in Oekraïne bent. Dat is eigenlijk de werkelijke reden waarom het allemaal is begonnen. Want dat was ook weer Maidan. Kwamen ze in opstand tegen die corrupte Janukovic. Dat was hetzelfde ook in 2005 tijdens de Oranje-revolutie. Die toen eigenlijk is mislukt. Want er veranderde niet veel. En ook na 2014 veranderde er dus weer niet genoeg.
Hubert?
Ja, ik kom toch even terug op jouw term perfecte storm. In het kader van deze corruptiezaak. Er zijn eigenlijk twee overwinningen geboekt, zeg je, door de civil society. In de zomer, omdat de anticorruptieinstellingen bij justitie en politie niet werden opgeheven, maar mochten voor even voorbestaan. En nu met het ontslag van Yermak, waartoe Zelensky is gedwongen, niet omdat hij dat zelf zo graag wilde. Versterkt dit nou de Oekraïnse positie ten opzichte van Rusland? Of verzwakt het toch uiteindelijk
Intern versterkt het de Oekraïne, maar extern niet, vrees ik. De Russen zelf hebben natuurlijk heel veel schadenfreude nu over wat er is gebeurd. Maar ook criticasters bij ons, die zeggen van, zie je wel hoe corrupt dit land is, et cetera. Dus dat bedoel ik eigenlijk daarmee. Dus dat toch wel deel is ook van die perfecte storm. Maar laten we ook weer niet, je zei het al eerder, ik probeer ook altijd te kijken naar en het wat breder te trekken. En ik heb mijn boek niet voor niks nog eens Oekraïne niet verloren genoemd. Kijk, als je kijkt naar de huidige situatie en vergelijkt die met 2022, toen deze oorlog begon. Niemand van ons, ook denk ik rond deze tafel, verwachtte toen niet dat Oekraïne het zou opgewassen was tegen die Russische aanval. En vandaag de dag zijn steden als Kiev, Kharkiv in het oosten, Odessa in het zuiden is nog steeds 4/5 van dat land onder controle van Kiev. Dus als die oorlog nu zou eindigen langs een bestandslijn, niet met nog meer gebiedsverlies zoals de Donbass, dat is allemaal krankzinnig. Maar als die oorlog nu eindigt, dan zie ik dat niet als een nederlaag voor Oekraïne. Helemaal niet.
Hubert?
Nee, ik denk dat Robert volstrekt gelijk heeft. 3,5-4 jaar geleden kon je de televisie niet aanzetten of je hoorde wel een geleerde zeggen dat het een paar dagen was en dan was het voorbij met de onafhankelijkheid van Oekraïne. Het is allemaal niet gebeurd.
Maar als dit de uitkomst is dat dan op te vatten als geen verlies voor Oekraïne.
Ja, het is geen overwinning. Zeker niet in de Oekraïense zin van het woord. Maar het, is, het toont wel aan dat Oekraïne in staat is gebleken om het nucleaire Rusland, daar hebben we het over, hè? Het is een atoommacht Rusland, te weerstaan. En dat het dus de moeite loont om nee te zeggen tegen dat, zoals ik het maar graag noem, het retro, het nostalgische imperialisme van Poetin.
Ja, en trouwens, als die oorlog zo eindigt, wat gebeurt er dan in Rusland? Is dit niet ook een reden waarom Poetin doorgaat met die oorlog? Daar ben ik zo.
Ja, dat denk ik ook. De Russische positie is sterk. Sterker dan die van Europa en sterker dan die van Oekraïne, zeker. Maar we moeten niet doen alsof Rusland een land is waar de bomen tot in de hemel groeien. Het kraakt en piept in Rusland ook. En straks komen er 800.000 gewonden misschien op straat. Die van het front zijn teruggekeerd, invalide, kreupel, mentaal of echt fysiek. En die gaan hun positie in de samenleving opeisen. Dat gaat natuurlijk in Oekraïne ook gebeuren, maar in Rusland komen ze dan de straat op, in de metro's, in karretjes. Ja, sorry, je moet het ook even voorstellen hoe dat eruit ziet. En die houden hun hand op voor een aalmoes. En dat is niet bevorderlijk voor de populariteit van Poetin. Die kan wel roepen dan het eeuwige Rusland zonder grenzen, et cetera. 1000 jaar geschiedenis. Maar uiteindelijk willen mensen gewoon ook een menswaardig bestaan. Dus ook in Rusland.
Wij gaan naar een zeer populaire rubriek in deze podcast. Namelijk de Station Kiev draaitafel. Want die is er om jullie mee te nemen op een muzikale reis door Oost-Europa. De regio wordt echt niet alleen gekenmerkt door politieke onrust, ook door een rijke cultuur. Chris meldt zich weer vanuit Kiev, maar onze gast mag eerst. Robert, wat leg jij op de draaitafel?
De Malitva Ukraini, dat is de lofzang op Oekraïne, een religieus lied. En dat werd gezongen 2 weken geleden door een Oekraïns koor uit Lviv. Dat op tournee is hier in Europa en in de grote kerk in Den Haag dus was. Die kerk was bomvol, vooral met mensen van de Oekraïnse vluchtelingengemeenschap hier. En het koor is ook bezig geld in te zamelen voor het leger. Het was zo'n prachtige avond. En dan zie je ook hoe ongelooflijk levend die Oekraïnse cultuur is. Het lied dat ik gekozen heb, dat werd daar gezongen. En het was eigenlijk het volkslied in die periode van 2018-2020, toen er ook kortstondig even een Oekraïnse volksrepubliek heeft bestaan. Toen, 19, ja, natuurlijk. 19.
Je vergist je wel eens een eeuw.
Ja, precies, sorry. Sorry, nee, natuurlijk. En het werd daar dus gezongen en het was, ja, ik kon bijna.
Het was ontroerend.
Het was zeer ontroerend, ja. Ja.
En tip, wij kunnen dus, moeten we goed in de gaten houden, maar door Europa dit koor achterna reizen, toch? Ze zijn op tournee.
Ze zijn op tournee, ja. Nu in Nederland, geloof ik nog. Ze waren ook in Amsterdam. Ik geloof dat ze nu Nederland alweer verlaten hebben. Maar ze maken een tour door Europa, ja.
Tikkie minder religieus, hoewel. Het komt nog in de buurt, Chris.
Ja, ik heb een moderne versie van een traditioneel kerstlied meegenomen. Uitgevoerd door een jonge, hele populaire in Kiev groep Shukariba. En dat is een groep, muziekgroep die eigenlijk traditionele volksmuziek nieuw leven inblaast. En dat doen ze ook rondom kerst met de zogeheten koljatki. De liederen die op straat worden gezongen. En er zijn er groepen mensen die van deur tot deur gaan om die liederen te zingen. En dat doet deze groep ook. En dit lied, Tonna Lastovka, dat is geen zwaluw, gaat specifiek over moeders die hun zoons met de feestdagen moeten missen, omdat zoon lief aan het front vecht.
Chris, jij noemt net kerst. Is dat nog een periode? Gaan Oekraïners ervan uit dat dan de strijd wat zal afnemen? Of is dat ijdele hoop?
Dat is ijdele hoop, vrees ik. Ja, je kan nooit uitsluiten dat er een soort van kerstbestand komt, misschien een keer. Maar dat is de afgelopen jaren ook niet gebeurd. Nee. Dus men heeft er een hard hoofd in.
Dan Hubert. Gaan we rocken? Gaan we op de religieuze tour? Wat gaan we doen?
Heel ouderwets naar Oki en Elzi, een Oekraïense band. Ook heel populair geweest in Rusland trouwens. Band die schatplichtig is aan, zeg U2, Simple Minds. Maar dit lied, dat heb ik gehoord voor het eerst eigenlijk op de Maidan. Ik logeerde in een hotel daar vlakbij. Het heet Onafhankelijkheid. Die onafhankelijkheid gaat eigenlijk in het lied niet over de staat, Oekraïne, maar gaat over de onafhankelijke mens. Over de onafhankelijkheid zoals Jeanne d'Arc, die ooit heeft geëtaleerd. En dat werd gezongen op de Maidan. En dat werd eigenlijk, zou kunnen zeggen, het heimelijke volkslied van de Maidan. Hoewel het echte volkslied daar 24 uur per dag gezongen werd, werd er soms horendol van, maar niet van dit lied Nezalesnit.
Одна в моїй кімнаті, нема куди тікати, і їй, напевно, не поможуть навіть танки і гармати. Моя маленька незалежність. Вона втрачає сили.
Ik zie Chris meedijnen vanuit Kiev.
Zeker, dit mee heel bekend. Niet veel. Heel bekend en geliefd. Ja.
Goed, dan is het belangrijkste bijna wel gezegd. Hoewel, ik vergeet iets wat daar nog ver bovenuit torent. Robert, wanneer is je boek in de winkels te verkrijgen?
In de loop van maart, tweede helft maart. Volgend jaar natuurlijk.
Volgend jaar. Halverwege maart, medio maart, nog is Oekraïne niet verloren. Geschreven door onze gast van vandaag, Robert Serie. Dank daarvoor.
Dankjewel.
Dit was hem. Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van kennisplatform Raam en Haags College. Uiteraard ook dank aan Hubert Smeets natuurlijk. Dat kennisplatform Raam, dat draait op uw steun. Dus als u deze podcast waardeert, en waarom zou dat niet zo zijn? Flow, I will be anything I wish.
Thank you. Thank you. Oh, my God.